Thank you. Thank you. Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom vanuit de Grote Kerk van Gorinchem. Fijn dat u weer meekijkt, meeluistert. Ook de gemeenteleden hier in de kerk, hartelijk welkom. Vandaag is het de vijfde Lijdenszondag in het liturgisch jaar. Zijn we op weg naar Pasen. Vanmorgen leidt dominee Van Loon uit Rotterdam de dienst. Hartelijk welkom. En Arjan Versluis bespeelt orgel en vleugel. De bloemen. Ja, dat was vandaag niet zo moeilijk. De bloemen gaan naar jou, Arjan Versluis. Gisteren vierde je verjaardag. En vandaag vier je de 25-jarig jubileum als kerkorganist. Wat een zegen. Een dienaar van de lofzang, noemde je jezelf in het interview in het Kruispunt. Zo ervaren wij dat ook. Samen met jou als gemeente God groot maken. Dat geeft een enorme vreugde. We zijn dankbaar als gemeente, God jouw muzikale talent inzet in onze gemeente. En we genieten natuurlijk ook van je humor en aanwezigheid. We wensen jou een gezegend nieuw levensjaar en van harte God zegen bij de bediening die je hebt in onze gemeente. Collectes. Vandaag mogen we weer dienen met onze gaven. De drie collectedoelen deze zondag zijn de diaconiecollecte, bestemd voor Kees en Rahel den Toom, Zwitserland, en de collecte voor de kerk en voor de wijkas. De zendingsbussen zijn bestemd voor het werk van Henriette Smit in Frankrijk. Hier in de kerk is de collecte bij de uitgang en tijdens de livestream via de QR-codes. Van harte bij u aanbevolen. Zondagsschool. Vandaag wordt er weer online zondagsschool gegeven. Samen met de kinderen verwachten we op deze manier een goede voorbereidingstijd naar Pasen te hebben. Wanneer het lied voor de preek wordt gezongen, kunnen de kinderen inloggen. Geboren in het gezin van Martin en Marie Appel, werd op 7 maart een dochter geboren. Haar naam is Jolien. En Jolien is het zusje van Annelies en Rosalien. We feliciteren jullie van harte met haar geboorte. En we zijn samen met jullie dankbaar en danken God, onze schepper, voor dit nieuwe leven. We wensen jullie gezin van harte God zegen toe. De diensten. Vanmiddag is er om 16:45 opnieuw een eredienst in de Grote Kerk en via ons YouTube-kanaal. Voorganger is dominee Eizinga. De Evolente zondag 21 maart, 9:30, dominee Eizinga. Om 16:45 dominee Plug. Nog een tweetal huishoudelijke mededelingen. Er worden in deze dienst opnames gemaakt voor de livestream. U kunt dus herkenbaar in beeld komen, behalve als u in de banken achter de pilaren tegenover mij plaatsneemt. En dan zouden er nog vrijwilligers zijn om Kees te willen helpen bij het schoonmaken. Dank je beleefd. Introitus. Laten we de eredienst beginnen met Psalm 108, 1 en 2, nieuwe berijming. Iedereen een gezegende dienst toegewenst.
onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Het thema van deze dienst, dat is een mantel vol majesteit. We denken na over de mantel die Jezus wordt omgehangen door Herodes. En de tekst die de toon zet komt uit Jesaja 1 vers 18, waar staat: al waren uw zonden als scharlaken zo rood, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Amen. Over die kleuren gaat het in deze dienst, rood en wit. U ziet ze ook op het kanselkleed. En ook in de liederen komen die kleuren terug, met name de kleur wit. Psalm 68 vers 7 uit de oude berijming is ons volgende lied. Gelijk een duif door het zilverwit en het goud dat op haar vleugels zit, bij het licht van de zonnestralen, pronkt. Psalm 68 vers 7 uit de oude berijming zingen we nu. We luisteren nu samen naar de 10 woorden, de 10 geboden die God aan Israël gaf en daarmee ook aan ons als gemeente die bij Israël ingelijfd mag zijn. We horen de samenvatting van de Heer Jezus en wij zingen als ons gebed om vergeving en vernieuwing Psalm 51 vers 4 en 5 uit de oude berijming. Dat is ons lied of we zingen het in onze gedachten mee. Psalm 51 4 en 5 uit de oude berijming. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is, of van wat beneden op de aarde is, of van wat in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, niet misbruiken. Want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen werk doen, geen enkel werk. Nog uw zoon, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus zegt dit, het eerste van al de geboden, dat is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, daaraan gelijk, is dit, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen.
Door mijn ziel.
Laten wij samen bidden. Heer onze God, we komen samen bij u. En we zijn bijeen rondom uw troon, waar we ook deze dienst meemaken. Of dat nou hier is, in de kerk of thuis, we zijn samen in uw troonzaal. En we buigen ons neer voor u, trouwe hemelse Vader, goede God, koning van de kosmos, Heer van het heelal, oneindig in uw majesteit, in uw heerlijkheid, in uw luister, u die blinkt in het licht. Wij danken u dat u ons geroepen hebt, dat u ons uitgenodigd hebt, dat u het gezegd heeft, mijn kind, kom, kom, luister naar mijn stem op deze dag van de opstanding. En wij danken u, Heer God, dat we aan die roepstem gehoor mochten geven. Dat is zo'n ongelooflijk voorrecht. U ontvangt ons. U ontvangt ons. In uw liefde. We mochten zingen van de belofte die u geeft. Al waren onze zonden zo rood als scharlaken. Ze zullen wit worden. Wij zullen wit worden, als sneeuw, als een duif die blinkt in het licht, wit. Wij eren uw naam, Heere God, om die belofte. Want hoe zou dat zomaar kunnen? Dat kan toch ook niet zomaar? En daarom eren we u om uw Zoon Jezus Christus, het Lam van God, dat voor ons de dood inging. Dat u dat deed, Heer Jezus Christus, dat u de weg omlaag ging, de weg naar de donkerte, naar de diepte, de weg het graf in, de dood in, voor ons. Om ons te laten blinken als een duif in het licht. Om ons te laten schitteren, wit als sneeuw. Wij bidden u dat dat evangelie ons vanmorgen mag raken. We bidden u, Heer Jezus Christus, dat we alleen maar meer bewondering krijgen voor u. Alleen maar meer liefde voor u. En alleen maar meer ons in overgave aan u geven. We bidden u voor elkaar, Heere God. Het valt lang niet altijd mee om de diensten online te volgen. Maar we bidden u om concentratie, om uw hulp, om uw rust, om uw zegen, om uw geest, uw heilige geest. Maak ons nieuw door uw geest. Maak ons vol van u. En spreek uw woord tot ons. Door de liederen, door de muziek, door de woorden van de Bijbel, door de gebeden, door de uitleg, door de zegen. Spreek, Heere, spreek. En geef ons een luisterend hart. Om Jezus wil. Amen. We gaan zo uit de Bijbel lezen. En voordat we dat doen, ga ik eerst wat voor de kinderen vertellen. Erika en Rob zitten samen met papa en mama naar het journaal te kijken. En ja, hoe gaat dat in deze tijden? Dat weten jullie wel. Het gaat allemaal over de verkiezingen en over al die mensen die allemaal belangrijk zijn in Den Haag, weet je wel. Hè? Premier Rutte en zo. En die komt ook op het journaal, premier Rutte. En dan zegt papa, daar hebben we hem weer. Ja, zegt papa. Je zou toch niet zeggen dat ik vroeger met een verstoppertje speelde? Wat? Zegt Erika? Ja, heb ik dat jullie nooit verteld, zegt papa. Je komt toch uit Den Haag? En vroeger woonden we vlak bij elkaar, premier Rutte en ik. Ik zat wel op een andere school, maar ja, we speelden wel eens bij elkaar met de kinderen uit de buurt. En dan deden we ook verstoppertje. Erika keek papa met een open mond aan. Wat? Ja, we zaten hem ook wel eens een beetje te plagen, want hij kon heel goed leren. Mark. En dan zeiden we, jij wordt later vast minister of zo. Minister Mark, zeiden we dan. Of minister Rutte. Hè? Dat zei een beetje spottend. Maar het is wel echt gebeurd. Ja. Kijk, dat kan, hè. Dat kan dat er iets een beetje lachend, een beetje spottend wordt gezegd. Maar later blijkt dat het echt waar is. Dat het echt gebeurt. En daar gaan we nou over lezen. Want de Heer Jezus, die krijgt een blinkende jas om zich heen. Een blinkende mantel, een schitterend kleed. De jas van een koning. En koning Herodes, die dat doet, die spot met Jezus. Koning Jezus. Belachelijk. Maar Jezus is echt koning. En dat had hij niet gedacht. Maar jij en ik weten het wel, hè? De Heer Jezus is de echte koning. En daarom mag je altijd tot hem bidden. Want hij houdt van je. Hij zorgt voor je. De echte koning. We gaan lezen uit Lucas 23, vers 1 tot en met 25. Lucas 23, vers 1 tot en met 25 is onze lezing. En we horen daarna zingen, of zingen zelf, gezang 147 uit Weerklank, vers 1 en 2. En daar gaat het ook over dat kleed, dat spotkleed van Jezus. Gezang 147, vers 1 en 2 uit Weerklank, na de lezing uit Lucas 23. En de hele menigte van hen stond op en leidde Jezus naar Pilatus. En ze begonnen hem te beschuldigen en zeiden, we hebben ontdekt dat deze het volk afvallig maakt. En dat hij verbiedt belasting te betalen aan de keizer en dat hij van zichzelf zegt dat hij Christus de koning is. Toen vroeg Pilatus hem, u bent de koning van de Joden? Hij nu antwoordde hem en zei, u zegt het. Pilatus zei tegen de overpriesters en de menigte, ik vind geen schuld in deze mens. Maar zij drongen des te sterker aan en zeiden, hij hitst het volk op door in heel Judea onderwijs te geven. Van toen hij begon in Galilea tot hiertoe. Toen Pilatus nu van Galilea hoorde, vroeg hij of die mens een Galileër was. En toen hij te weten kwam dat hij uit het machtsgebied van Herodes afkomstig was, stuurde hij hem naar Herodes toe, die zelf ook in die dagen in Jeruzalem was. En toen Herodes Jezus zag, werd hij erg blij, want hij had al lange tijd gewenst hem te zien, omdat hij veel over hem gehoord had en hij hoopte een of ander teken te zien dat door hem gedaan zou worden. En hij ondervroeg hem met veel woorden, maar Jezus antwoordde hem niets. En de overpriesters en de schriftgeleerden stonden hem heftig te beschuldigen. En toen Herodes samen met zijn soldaten hem gehoond en bespot had, deed hij hem een sierlijk gewaad om en stuurde hem terug naar Pilatus. En op diezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden van elkaar. Voor die tijd leefden ze namelijk in vijandschap met elkaar. Nadat Pilatus de overpriesters en de leiders van het volk bijeengeroepen had, zei hij tegen hen, u hebt deze mens naar mij toegebracht als iemand die het volk afvallig maakt. En zie, ik heb hem in uw aanwezigheid ondervraagd, maar ik heb in deze mens niets gevonden dat hem schuldig maakt aan de dingen waarvan u hem beschuldigt. Ja, ook Herodes niet, want ik heb u naar hem toegezonden en zie, er is door hem niets gedaan wat de dood verdient. Ik zal hem dan straffen en loslaten. Hij was immers verplicht op het feest voor hen iemand los te laten. Maar de hele menigte schreeuwde als één man, weg met deze en laat voor ons Barabbas los. Dat was iemand die om een of ander oproer dat in de stad plaatsgevonden had en om een moord in de gevangenis geworpen was. Pilatus dan sprak hen opnieuw toe, omdat hij Jezus wilde loslaten. Maar zij riepen terug, kruisig hem, kruisig hem. Hij zei echter voor de derde keer tegen hen, wat voor kwaad heeft dit dan gedaan? Ik heb niets tegen hem, niets in hem gevonden wat de dood verdient. Ik zal hem dan straffen en loslaten. Maar ze drongen met luid geroep aan en eisten dat hij gekruisigd zou worden. En hun geroep en dat van de overpriesters kreeg de overhand. En Pilatus besliste dat hun eis zou worden ingewilligd. En hij liet hun de man los die om oproer en moord in de gevangenis geworpen was, om wie zij gevraagd hadden. Maar Jezus leverde hij over aan hun wil. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Je bent een gelukkig mens als je de woorden van God hoort en ze bewaart, een plaats geeft in je hart. Halleluja. De centrale tekst vindt u in vers 11 van Lucas 23, waar staat: en toen Herodes samen met zijn soldaten hem gehoond en bespot had, deed hij hem een sierlijk gewaad om en stuurde hem terug naar Pilatus. Thema: een mantel vol majesteit. En na de preek zingen we of horen we Psalm 132 uit de oude berijming, vers 7 en 11 en 12. Psalm 132, 7, 11 en 12. Aansluitend wordt er dan gecollecteerd. Althans, u kunt zelf geven in de collecte via uw vertrouwde methoden. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, u hebt daar vast zelf ook wel eens van genoten. Als je als kind, hè, maar als volwassene kun je dat ook nog wel. Zo'n puzzeltje, zoek de verschillen. Je ziet twee plaatjes en er zijn bijvoorbeeld 10 verschillen en je moet ze dan vinden. Zoek ze maar op. Je kunt het ook nog op internet doen. Dan krijg je een bepaald aantal seconden om die verschillen te vinden. Als je kijkt naar de 4 evangeliën, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, dan kun je in feite net zoiets doen. Alle 4 beschrijven ze het leven van de Heer Jezus, maar ze doen dat allemaal vanuit hun eigen invalshoek. En juist als je verschillen opmerkt, dan moet je goed opletten. Want in die verschillen zit vaak een boodschap verborgen. De Heilige Geest heeft alle 4 deze mensen geïnspireerd. Hij heeft ze de woorden in het hart gelegd en daarom is zo'n verschil zo veelzeggend. In dit Bijbelgedeelte zit een heel belangrijk verschil ten opzichte van de andere drie evangeliën. Lucas is namelijk de enige van de vier die vertelt dat Jezus door Pilatus naar Herodes gestuurd is. En vervolgens door Herodes ook weer terug naar Pilatus. Herodes, dat is Herodes Antipas, de zoon van Herodes de Grote. Herodes de Grote, dat was die koning die de kinderen in Bethlehem liet vermoorden. Vreselijk. En deze Herodes, Herodes Antipas, regeert onder meer over Galilea. Over het noordelijk deel van Israël, waar Jezus is opgegroeid. En wat gebeurt er nu? De Joodse leiders nemen Jezus gevangen. Ze willen dat hij ter dood wordt veroordeeld. En ze gaan naar de Romeinse stadhouder Pilatus en ze beschuldigen Jezus. Maar Pilatus zit ermee in de maag. Hij merkt dat de Joodse leiders alles zullen doen om Jezus veroordeeld te krijgen. Maar zelf ziet hij niet in wat Jezus nou eigenlijk fout gedaan heeft. Wat moet hij doen? En dan opeens hoort hij dat Jezus afkomstig is uit Galilea. En hij denkt, wacht eens even, dit is mijn kans. Ik kan dit keurig van mijn bordje afschuiven. Herodes, mijn collega uit Galilea, die als een soort vazalkoning van de Romeinen regeert, die is toch op bezoek in Jeruzalem om het Joodse paasfeest te vieren. Weet je wat, ik stuur Jezus gewoon naar hem. Dat maakt nog een goede indruk ook. Hè? Het is een soort blijk van vertrouwen in Herodes. En ik ben van Jezus af. Nou, later blijkt ook dat ze ook nog vrienden worden. Hè? Dus het heeft ook inderdaad die uitwerking gehad die Pilatus wilde. Het maakt een goede indruk op Herodes. Nou, zo wordt er met de Heer Jezus gesold. Hij wordt door Jeruzalem gesleurd. Van de een naar de ander. In een politiek spelletje. Herodes is uit op sensatie. Hij wil wel een wonder zien. Maar wat hij ook zegt, Jezus blijft stil. Hij laat zich niet misbruiken voor amusement. Hij verdedigt zichzelf ook niet tegen valse beschuldigingen. Hij staat daar. Hij staat daar te lijden. Hij draagt zijn lijden geduldig, zoals een schaap dat stom is voor de scheerder. En dan staat er een detail waarvan je weer kunt zeggen, hé, dat is een verschil met de andere evangeliën. In vers 11. We hebben het net gelezen. En toen Herodes samen met zijn soldaten hem gehoond en bespot had, deed hij hem een sierlijk gewaad om en stuurde hem terug naar Pilatus. In alle vier de evangeliën wordt ons beschreven dat Jezus een mantel omkrijgt. Een spotkleed. Zogenaamd een koningsmantel. Hij is toch de koning der Joden? Nou, dat is de aanklacht. Hij maakt zichzelf koning. Maar in de andere evangeliën wordt gezegd dat dat kleed bij Jezus wordt omgehangen door de soldaten van Pilatus. En hier staat dat Herodes dat doet. Herodes zelf. Ik ben daar eens wat verder ingedoken. En toen kwam ik nog een verschil op het spoor. In de andere evangeliën lezen we dat die soldaten van Pilatus Jezus een rode mantel omhangen. Scharlaken, schrijft Matthäus. Purper, schrijven Marcus en Johannes. Nou, scharlaken is een heel gewone stof. Romeinse soldatenmantels die waren gemaakt van scharlaken. En purper was een hele dure stof. Waar alleen heel rijke, voorname mensen mee rondliepen. Dus wat gebeurt hier? Jezus krijgt van de soldaten van Pilatus een rode, scharlaken soldatenmantel om, alsof het een purperen koningsmantel is. En spottend gaan die soldaten dan door de knieën en ze zeggen, gegroet koning der Joden. Maar hier in Lucas gaat het over Herodes, die Jezus een mantel omdoet. En die mantel is helemaal niet rood. Wat staat er? Een sierlijk gewaad. In de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap uit 1951, daar staat een schitterend kleed. En dat woord schitterend, daarvoor staat in het Griekse origineel het woordje lampros. Nou, daar komt ons woord lamp vandaan. Lampros. Dat betekent helder wit, blinkend wit, glinsterend zilverwit. Een lamp schijnt. Het gaat hier om een mantel die zo wit is, zo zilverwit, dat hij straalt, hij schittert, hij blinkt. U denkt misschien, hoe komt Herodes nou aan zo'n blinkend witte mantel? Nou, dat is ongetwijfeld een afdankertje van hemzelf. Een van zijn eigen mantels geweest. Want koningen in Israël droegen een witte mantel. Dat is bekend uit de geschiedenis. Koning Salomo schrijft in Prediker 9, vers 8, laat uw kleding te allen tijden wit zijn. En we hebben ook een uitgebreide beschrijving van de koningsmantel van een neef van koning Herodes Agrippa. Van koning Herodes Antipas, dat was Herodes Agrippa. En die mantel van Agrippa, die was wit met zilverdraad erdoorheen. De geschiedschrijver Flavius Josephus, die schrijft het volgende over die koningsmantel van Agrippa, van Herodes Agrippa. Hij schrijft, moet u horen, Agrippa ging gekleed in een gewaad dat helemaal gemaakt was van zilver. Het was een wonder van weefkunst. Zodra de eerste stralen van de zon erop vielen, begon het zilver op te lichten. Het glansde en het flonkerde, als was het een wonder. De toeschouwers kostte het de grootste moeite om er naar te kijken. Dat is wat die Herodessen doen. Ze kleden zich in stralend wit. Want ze zijn erop gebrand om echt over te komen als Joodse koningen. Eigenlijk waren ze dat niet. Ze waren niet Joods. Ze kwamen uit Edom. Maar ze deden er alles aan om maar over te komen als koningen van de Joden. En daarom is Herodes Antipas erop gebrand om Jezus hier diep te vernederen en te bespotten. Koning der Joden? Ha, we zullen eens zien. We zullen eens zien. En dan pakt hij zo'n wit, stralend kleed en hij loopt naar Jezus toe die daar geboeid en verwond als een misdadiger staat en hij slaat die witte koningsmantel om Jezus heen. En iedereen giert van het lachen. Ah, de koning der Joden. Maar nu het wonder. Dat Herodes dit doet, dat is een teken van God zelf. Want zonder dat hij dat in de gaten heeft, wordt Herodes hier door de Heere gebruikt. Door die witte blinkende mantel wordt op dit moment haarscherp duidelijk wie Jezus eigenlijk is. Ik wil u daar 5 dingen over zeggen. Ten eerste, die wit blinkende mantel wordt inderdaad gedragen door de koning der Joden. Als er nu één is die die titel waard is, dan is het Jezus. Hij stamt uit het geslacht van David. Hij heeft wettelijk recht op de troon. Die Herodes hebben daar niets te zoeken, maar Jezus wel. En hij is door God gezonden als koning van zijn volk. En via Israël als koning van de wereld. Israël, het volk van God, heeft maar één koning en dat is Jezus. En als wij bij God willen horen, dan kunnen wij niet om Jezus heen. Er zijn mensen die zeggen, ja, we geloven toch allemaal in dezelfde God. Maar je kunt niet om Jezus heen als je gelooft in God. Hij is koning. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Wat betekent dat voor ons? Dat betekent dat we Jezus eerbiedig erkennen als onze koning, onze Heer. Pilatus en Herodes, ze sollen met Jezus. En zo wordt er vandaag de dag nog steeds gesold met Jezus. Maar je kunt niet zeggen dat je Jezus volgt en gewoon vervolgens doen waar je zin in hebt. En je kunt niet zeggen dat je Jezus dient en vervolgens zijn geboden aan je laars lappen. Jezus is koning. En dat vraagt om eerbied. En het vraagt om navolging. Als je hem leert kennen in zijn blinkend witte kleed. Dan kun je hem alleen maar eerbiedig vragen. Heer, wat wilt u dat ik doe? Wat zou koning Jezus van mij vragen? Of het nu gaat om je uitgaven, of om je tijdsbesteding, of om je relaties, of om je studiekeuze, of om de keuze van een partner, of van een woonplaats. Elke keer ga je nederig op de knieën, doe het maar letterlijk ook. En je vraagt, Heere Jezus, Koning Jezus, wat wilt u dat ik doe? Jezus, Koning der Joden. Dat betekent ook, als wij Jezus willen volgen, dan kunnen wij niet om het Joodse volk heen. Dan zullen we altijd dat volk een warm hart toedragen. Het is het uitverkoren volk van God. Dat is één. En dan twee, een witte mantel, blinkend wit. Wat betekent dat nog meer? U kunt het zelf invullen. We hebben het gehoord aan het begin van de dienst, Jesaja 1 vers 18. Al waren uw zonden zo rood als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Merkt u het? God zegt, als je tot mij komt, als je je bekeert tot mij, dan verander ik jouw leven. Het was scharlakenrood door al jouw zonden, door al jouw fouten. Maar ik maak het wit, wit, blinkend wit als sneeuw. Van rood naar wit. En wat gebeurt hier? Jezus krijgt een blinkend witte mantel om. En dan wordt hij teruggebracht naar Pilatus. Hij wordt veroordeeld. En wat krijgt hij dan om zijn schouders? Een rode mantel. Rood als scharlaken. Van wit naar rood. Je zou kunnen zeggen, dat is nou de totale boodschap van de Bijbel in een notendop. Jezus de volmaakte neemt al onze zonden op zijn schouders. Van wit naar rood. En wij, door zijn offer worden wij schoongewassen van rood naar wit. Zonder dat hij het beseft, maakt Herodes hier heel duidelijk wie Jezus is. De volmaakte Zoon van God. De enige die er recht op heeft om een werkelijk blinkend witte mantel te dragen. Juist in dit hoofdstuk wordt het keer op keer bevestigt dat hij onschuldig is. Pilatus zegt het al een keer voordat hij Jezus naar Herodes toestuurt. En daarna zegt hij het nog drie keer. Ik vind geen schuld in hem. En juist hij, de volmaakte, neemt onze schuld op zich. Hij gaat ervoor naar het kruis. Hij zal de martelingen dragen. Zijn wonden maken ons vrij. Dat is nou uw heiland. Dat is nou jouw verlosser. Zo is Jezus. Je heilbrenger, je heelmaker. Hij zegt, mijn kind, al je fouten, blijf ze niet krampachtig verzwijgen en verbergen. Kom ermee voor de dag, beleid je zonde. Al waren je zonde zo rood als scharlaken. Ik zal ze wit maken als sneeuw. Dat is twee. En dan het derde. Wat betekent het dat Jezus hier in het wit gekleed is? Ik kwam het tegen in een boek over symbolen in de Bijbel. Wit. Weet u wie er ook in het wit gekleed ging, behalve de koningen van Israël? Dat was de hoge priester. De hoge priester. Eén keer per jaar. Normaal droeg hij witte onderkleren. Van fijn linnen met daaroverheen kleren van scharlaken, purper, roodpurper en blauwpurper. En goud. Maar op één dag in het jaar droeg hij alleen een wit linnen onderkleed. En dat was op de grote verzoendag, Yom Kippur. Als de hoge priester alle schuld van het volk bij God bracht. In het heilige der heiligen, de binnenste kamer van de tempel. U kunt het nalezen in Leviticus 16. Het was de enige dag in het jaar dat de hoge priester als enige mens daar mocht komen in het heilige der heiligen. En hij kwam daar in het wit. Hier staat Jezus in het wit. Hij is de koning van Israël. En tegelijk is hij de hoge priester van Israël. En daarmee de hoge priester van ons als mensheid. Hij draagt onze schuld weg. Hij bidt voor ons. Als een trouwe priester. Hij pleit voor ons. Hij smeekt bij zijn vader om genade. Om redding. Voor u, voor jou, voor mij. Toen hij zijn leven gaf, was dat de grootste verzoendag aller tijden. Goede vrijdag. Goede vrijdag. Voor eens en voor altijd. Dat is de derde betekenis van die blinkend witte mantel. Jezus is koning. Hij is onschuldig. En hij is hoge priester. En dan het vierde, blinkend wit. Blinkend wit. Als iemand nou blinkend witte kleren aan heeft, waar denkt u dan aan? Het staat zo vaak in de Bijbel, hè, dat er een gestalte gezien wordt in blinkend witte kleren. Wat voor gestalte is dat? Een engel. Of nog breder gezegd, iemand uit de hemel. Dat Griekse woordje lampros, blinkend, dat wordt inderdaad ook gebruikt bij de verschijning van engelen. In Handelingen 10 en in Openbaring 15. Dat blinkend witte kleed van Jezus, dat is een verwijzing zonder dat Herodes dat zelf in de gaten heeft, naar de hemelse afkomst van Jezus. De Heer Jezus zegt het zelf heel duidelijk in Johannes 6. Ik ben uit de hemel neergedaald. Niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. In deze lijdensweg, deze gang naar het kruis, is dit heel even een moment waarop dat ontzettend helder wordt. Door die wit blinkende mantel. Jezus heeft zijn oorsprong niet op aarde, maar in de hemel. Laat u niet misleiden door mensen die Jezus alleen maar erkennen als een bijzondere historische figuur. Ja, bijzonder mens, jonge jongen zeg, nou. Geweldig leraar, inspirerend voorbeeld. Nog altijd, na al die eeuwen. Maar nee, zoon van God, dat hebben de christenen ervan gemaakt. En keizer Constantijn, die heeft het ook altijd allemaal gedaan, op de een of andere manier. Al die kerkvergaderingen, die concilies, die hebben Jezus tot God gemaakt. Maar dat is allemaal machtspolitiek. Zo wordt je geloof uitgehold. Door dat soort redeneringen. Jezus zelf is glashelder. Ik ben uit de hemel neergedaald. Ik en de Vader zijn één. Om ons te redden kwam hij naar deze wereld. Zo'n oneindig grote stap. Kijk, van de aarde naar de hemel gaan, dat is één ding. Maar van de hemel naar de aarde. Vanuit de volmaaktheid naar de onvolmaaktheid. Vanuit het licht naar het duister. Geen wonder dat je dan nog steeds straalt. Hier wordt het heel even heel duidelijk gesymboliseerd in die witte stralende mantel. Hier staat iemand uit de hemel. Dat is het vierde. En tenslotte het vijfde. Wie is hij dan, die bode uit de hemel? In Daniel 7 staat een visioen waarin de profeet Daniel God zelf ziet. En wat lezen we dan in vers 9? Daar staat, en ik keek toe totdat er tronen werden geplaatst en de oude van dagen zich neerzetten. U begrijpt, dat is God zelf. Zijn gewaad was wit als sneeuw. Wie dragen er witte kleren? De koningen van Israël. De hoge priester op de grote verzoendag, de engelen, maar ook God zelf. Hier staat Jezus in een blinkend wit gewaad. En je kunt je afvragen, zou hij teruggedacht hebben aan dat moment, nog maar kort geleden, dat hij met drie van zijn leerlingen boven op de berg was? In Lucas 9, daar staat het, en het gebeurde terwijl hij bad, dat de aanblik van zijn gezicht veranderd werd en zijn kleding blinkend wit werd. Opeens zijn er dan twee mannen bij Jezus, Mozes en Elia. Mensen die al honderden jaren eerder zijn overleden of opgenomen. En die nu verschijnen om met hem te spreken over zijn lijden en sterven. Om hem te bemoedigen. En dan staat er in vers 34... van Lucas 9, en er kwam een wolk en die overschaduwde hen, en er kwam een stem uit de wolk die zei, dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Als Herodes spottend een witte mantel om Jezus heen slaat, weet hij niet wat hij doet. Zonder dat hij het weet, is dit een profetie. Uit die blinkend witte mantel blijkt wie Jezus werkelijk is. De koning van de Joden. De rechtvaardige, volstrekt onschuldig. De hoge priester die verzoening bewerkt. Een afgezant uit de hemel. Ja, hij is de zoon van God zelf. Eén van wezen met de Vader. God uit God, licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. Hij ging van wit naar rood. Om ons te brengen van rood naar wit. En dat is zijn belofte. De belofte van Jezus zelf. In Openbaring 3 vers 5. Wie overwint, zegt Jezus, zal bekleed worden met witte kleren. En ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Maar ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen. En ze staan er inderdaad in Openbaring 7. Hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon. Uit alle naties, stammen, volken en talen. Stond voor de troon van het, en voor het lam. Bekleed met witte gewaden. En met palmtakken in hun handen. Is dat dan niet indrukwekkend? Dat is het perspectief. Daarvoor heeft Jezus dit allemaal gedaan. Daarvoor liet hij zich geeselen. Daarvoor liet hij zich bespotten en vernederen door Herodes en door zijn mannen. Daarvoor liet hij de spijkers door zijn handen drijven en door zijn voeten. Voor dit vergezicht, die mensenmenigte die niemand tellen kan. In witte gewaden, blinkend, zoals een witte duif in het zonlicht. Ziet u hem voor u in gedachten? Jezus bekleed met die witte mantel. Een mantel vol majesteit. Hij lijdt. Voor jou. Voor u, voor mij. Zou je hem niet intens lief hebben? Ik las over een oudere man, een boer die voor het eerst in de grote stad in een museum was. Hij hield wel van kunst, die boer. Het was in die tijd dat we allemaal nog gewoon naar het museum toe konden. En hij keek aandachtig naar al die schilderijen. En toen kwam hij bij een doek met erop geschilderd Jezus aan het kruis. En hij stond stil en hij keek alleen maar. Hij keek alleen maar. En hij voelde een diepe liefde voor Jezus in zich opwellen. En hij zei terwijl hij dat schilderij bekijkt, zijn naam zijn geloofd. Hij zei het zomaar, onwillekeurig voor zich uit. Wat hou ik toch van hem? Wat hou ik toch van hem? Er waren een paar andere mensen die door het museum liepen. En die hoorden wat die boer zei. En ze keken naar die oude man die daar stond met zijn pet in zijn hand. Terwijl de tranen over zijn wangen liepen. En het leek wel alsof hij de hele wereld om zich heen vergeten was. Een paar mensen kwamen toen ook naar het schilderij kijken. En een man die boer helemaal niet kende, pakte zijn hand en hij zei, ik hou ook van een broeder. En toen stapte er een derde naar voren en die zei, ik ook. En toen een vierde en een vijfde. En zo stond daarvoor het schilderij van de Verlosser. Een groepje mensen, volstrekt onbekende voor elkaar, maar verbonden door één hechte band, de liefde voor de Heer Jezus. Hou je ook van hem? Houdt u van hem? Brandt in je hart de liefde voor de Redder? Als het nou nog lauw is van binnen, bid dan om de Heilige Geest. Bid dan om de Heilige Geest. Om weer te vervullen. Dan mag je leven met zo'n diepe vreugde en zo'n diepe vrede. Wat er ook gebeurt. Hoe de omstandigheden ook zijn. Totdat die dag komt. Dat je hem mag zien. Met eigen ogen. Jouw Heer. Jouw Redder. Je Koning. Je Verlosser. Je zult hem zien. Stralend. In zijn liefde. Blinkend in luister. Gehuld in een mantel vol majesteit. Amen. In verband met een overlijdensbericht verzoek ik u om te gaan staan. Op vrijdag 5 maart is na een kort ziekbed overleden Corrie Vonk in de leeftijd van 85 jaar. En ik lees u wat wordt gemeld door de familie. Staat boven de kaart: wij zijn als bladeren aan een boom. Wij vallen één voor één en op het laatst zijn we weer allemaal bij elkaar. Dankbaar dat zij zo lang in ons midden mocht zijn, hebben wij na een liefdevolle verzorging in Villa Rank afscheid moeten nemen van onze lieve zus, schoonzus en tante Corrie Vonk. Zij werd geboren in Kedichem op 17 juli 1935. Ze overleed in Gorkum op 5 maart 2021. Voordat ze in Villa Rank woonde, heeft ze lange tijd gewoond in gezinsvervangend tehuis De Fontein, voorheen De Sprankel. Afgelopen woensdag, 10 maart, is Corrie begraven bij haar lieve moeder op de algemene begraafplaats De Haarhof te Gorkum. Daarbij is het bekende lied Abba Vader gezongen, dat geliefd was bij Corrie. We bidden om kracht en troost voor alle die verdrietig zijn, de familie van Corrie en natuurlijk ook de bewoners en de leiding van Villa Rank. De Heer Jezus zegt: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij of zij gestorven. Amen. U kunt weer plaatsnemen. Zullen wij samen danken en bidden. Heer onze God, wij danken u dat ook in deze lijdensgeschiedenissen doorbreekt wie uw Zoon Jezus Christus werkelijk is. De vredevorst. Kroon hem de vredevorst, wiens macht eens heersen zal van pool tot pool, van zee tot zee, het klinken over berg en dal. Als alles voor hem buigt en vrede heerst alom, wordt de aarde weer een paradijs. Kom, Heere Jezus, kom. Ja, kom, Heere Jezus, kom spoedig. Deze wereld kent zoveel duisternis, zoveel onrecht, zoveel ongeloof. Kom, Heere Jezus. En breng tot die tijd nog heel veel mensen tot geloof. Breng velen uit Israël tot de aanbidding van Yeshua, van Jezus als Messias. Zegen uw volk, Heere God. Het volk waarvan Jezus koning was en is, koning der Joden. Wij bidden u voor mensen in nood, mensen op de vlucht, geven een thuis. We bidden u, Heere God, voor deze aarde die zo lijdt onder onze zonden. Want niet alleen in onze ziel worden wonden geslagen, maar ook in de aarde. We bidden u, Heere God, wees met broeders en zusters die lijden, die vandaag de dag worden geslagen en geschopt en bespot, vernederd, gedood om hun geloof in u. Houd hen vast, geef hen moed en stel hen in de ruimte, in de vrijheid. We bidden u, Heere God, voor uw wereldwijde kerk en voor iedereen die erop uitgetrokken is om het evangelie door te geven. Vandaag bidden we in het bijzonder voor Kees en Rahel den Toom in Zwitserland, voor wie we vandaag ook onze gaven geven. Zegen hen, Heere God, in hun werk, maar roep ook mensen, blijf mensen roepen in uw dienst, als zendeling, als evangelist, als predikant, maar ook op allerlei andere plaatsen in de samenleving om u te dienen. In de politiek, in de wetenschap, in de zorg, in het leger, in het onderwijs, in het bedrijfsleven. Waar dan ook, Heere God, roep mensen. We bidden u voor de komende verkiezingen. Laat er, Heere God, een uitslag zijn die een basis legt voor een goed beleid en een goede regering in de komende jaren. We bidden u alstublieft, wees met de politici. die leiding moeten geven in deze verwarrende tijd. We bidden u, Heere God, voor uw gemeente op alle mogelijke plaatsen in de wereld. Dat uw gemeente een lichtend licht mag zijn in de wereld. Een zoutend zout, een stad op een berg. En dat het ook voor deze gemeente mag gelden, Heere God, hier in Gorkum. Zegen de kerkenraad. Zegen dominee Eizinga. Zegen Theotimus Streefkerk als kerkelijk werker. En zegen ook Arjan Versluis, Heere God, als muzikus, als organist, pianist. Wij danken u met hem voor zijn verjaardag, voor zijn jubileum. We danken u met hem dat we mogen genieten van de manier waarop hij u groot maakt. En dat dat niet alleen een genieten is, maar ook een delen van geloof. Een delen van geloof. Waardoor we groeien in de aanbidding. Wilt u hem zegenen, ook in de tijd die voor hem ligt. En hem blijven gebruiken in uw dienst. We bidden u voor degene die op Palmzondag belijdenis hopen te doen. En zo bidden we, Heere God, voor Benjamin Duizer. Voor Isaac Eizinga. Voor Arnoud Gorter. Voor André Felix. Voor Chris van Schothorst. Ontferm u over hen alle, Heere God. En geef dat ze met blijdschap mogen toeleven naar hun ja-woord. Een ja-woord voor het leven. Een ja-woord aan de koning der koningen. Wat is er mooier dan dat? We danken u, Vader, voor de geboorte van Jolien. Dochter van Martin en Marie Apol. En zusje van Annelies en Rosalyn. We bidden u, Heere God, voor Jolien. Dat ze in gezondheid mag opgroeien. Dat ze in haar leven veel van u mag houden. Dat ze tot een rijke zegen mag worden voor anderen en zelf gezegend mag zijn door u. We bidden u voor het hele gezin. Voor Martin en Marie in de opvoeding en verzorging van hun kinderen. Zegen hen daarbij. En wilt u met uw Heilige Geest wonen in hun midden. We bidden u voor de mensen die iemand missen. In het bijzonder bidden we vandaag, Heere God, voor de familie van Corrie Vonk. En voor iedereen die haar mist, zeker ook de bewoners en de leiding van Villa Rank. Maar ook de gemeente. Wilt u iedereen troosten, Heere God, nu Corrie is heen gegaan. Maar ze is niet alleen heen gegaan. Ze is ook thuis gekomen. En wij danken u voor uw grote liefde. En dat zij u mocht noemen Abba, Vader. Wilt u uw handen leggen op de zieken? Wilt u bemoedigen wie moedeloos is? Wilt u sterken wie een belangrijke beslissing moet nemen? Of voor een uitdaging staat? Wees met jongeren die in het examenjaar zitten. En de komende maanden voor een belangrijke taak staan. Help hen, Heere God. En zo bidden we, alstublieft, luister naar ons gebed. Kom, kom, vervul ons hart. Hoor ons omwille van Jezus Christus, die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ons slotlied is gezang 157, vers 1, 2 en 4 uit Weerklank. Dat is ook een heel mooie regels in vers 2. O hoofd, zo hoog verheven, o goddelijk gelaat, waar werelden voor beven, hoe bitter is uw smaad. Gij eens in het licht gedragen, door engelen omstuwd, wie heeft u zo geslagen, gelasterd en gespuwd? Gezang 157 uit Weerklank is ons laatste lied, vers 1, 2 en 4. Thank you. Als u hier in de kerk bent en u dat wilt, kunt u bij de uitgang de preek op papier meenemen om het nog eens na te lezen of om het door te geven. En u thuis kunt, als u dat wilt, de tekst opvragen door een mailtje te sturen naar Pim van der Hof of naar de ouderling communicatie. Ga dan heen in vrede, draag met u de zegen van onze God en wees een zegen daar waar God u roept. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.